Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
Laten we beginnen. Ik zie wel hoe de Heilige Geest het leidt. Laten we beginnen met Leviticus 10, vers 3 te lezen. Mozes zei tegen Aaron: ja, dit is wat de Heer bedoelde toen hij zei: de mensen die mij dienen in de tent, hè, dat was de tabernakel waar God vertoefde, waar God woonde in het Oude Testament. De mensen die mij dienen in de tent zullen weten dat ik de heilige ben. De mensen die mij dienen in de tent zullen weten dat ik de heilige ben. En aan het hele volk zal ik mijn macht en grootheid laten zien. Nou, wat was er gebeurd dat Mozes dit zei? Twee zonen van Aaron, dat waren Nadab en Abihu. Nadab en Abihu. Zonen van niet een gewone priester, maar de hoge priester, Aaron. Deze twee zonen, zij gingen die tent binnen. En zij, in die tijd had je een vuurpan. Dat was een soort schaal, een soort pan, een soort schaal. En daar deden ze dan wierook op en vuur, waardoor dat ging branden en geuren. En dat hadden zij allemaal, die priesters. Ook die zonen. En zij hadden hun eigen vuurpan meegenomen. En daar hadden ze een soort wierook op gedaan. Maar het was niet dat wat God had gezegd en bevolen. Wat ze mochten gebruiken. Met andere woorden, dat noem je vreemd vuur. Voor God was dat vreemd vuur. En zij gingen die tabernakel binnen. In de tegenwoordigheid van de levende God kwamen zij. En met dat verkeerde, dat valse, dat vreemde vuur, kwamen zij in Gods heilige tempel, in Gods heiligheid, in Gods tegenwoordigheid. En de Bijbel, dat kun je lezen in dat stuk, dat zegt dat die twee jongens, die vielen dood neer. Hallo? Die vielen dood neer. God verteerde hun. En kijk, toen ik dat las, we moeten maar blij zijn dat we niet in die tijd leven. Maar dat verandert niet de principes van God. Het verandert niet de heiligheid van God. God is nog altijd heilig. En zij kwamen dus in de tegenwoordigheid van die heilige God en zij deden dat. En ze vielen dood neer. En dan zegt Mozes dus, God spreekt eigenlijk door Mozes heen, ja, dat gebeurt als je dingen doet die niet kunnen in mijn heilige tegenwoordigheid. Daar kan je niet mee spelen. En vandaag zou ik willen zeggen, lieve mensen, wees niet nonchalant. Jonge mensen ook, maar oudere mensen ook. Wees niet nonchalant, maar vrees de Heere helemaal als je in zijn heiligdom binnenkomt. Want dit is niet zomaar een gebouw en vroeger een bioscoop en een gebouw van hout en steen. Ja, dat is het, maar het is meer. Dit is het huis des Heren waar wij samenkomen. En zo geldt dat eigenlijk met al die huizen waar christenen samenkomen. Maar velen zien het onderscheid niet meer. En zijn nonchalant. Deze jongens, ik kan me niet voorstellen dat Aaron de hoge priester deze dingen niet had geleerd aan zijn zonen. Deze jongens waren gewoon nonchalant. We maken het uit. Ook een hele mentaliteit vandaag. Wat maakt het uit? Nou, in die tijd viel je dood neer. Als je zo in de heiligheid van God kwam. Want het is niet de enige keer, hè? Maar laten we het maar even daarop houden. Psalm 5 vers 7 zegt: u vernietigt alle leugenaars. U walgt van moordenaars en bedriegers. Dat is een waarheid en een feit. Er komt ook geen leugenaar de hemel binnen, staat er in Openbaring. Lees wat er staat in Leviticus 19 vers 30b. Ook moeten jullie ontzag hebben voor mijn heiligdom. Hallo? Ook moeten jullie ontzag hebben voor mijn heiligdom. Waarom? Ik ben de Heer. Ik ben heilig, zegt God. En vele christenen en zelfs kerkleiders, zij onderscheiden gewoon niet meer het lichaam van Christus. Ze onderscheiden gewoon niet meer wat de kerk is. En ze laten allerlei dingen toe. Och, vandaag in ons Nederland ook allemaal dingen die ze de kerk binnenlaten waarvan God gruwelt. Gruwelt. Onheilig. Tegen zijn natuur in. En het komt allemaal binnen. Och, lieve mensen. In het Oude Testament had er niemand meer bestaan. God is je vader, maar hij is ook God. Hij is heilig. Als je het huis des Heren binnenkomt, dan kom je op heilig grond. Als je handen opheft, dan moet je heilige handen opheffen. Hoe kan je heilige handen opheffen als je hart onrein is? En wij denken vandaag dat het allemaal maar kan. Er zijn een heleboel, zelfs ook kerkleiders, die denken dat het allemaal maar kan. Dit is wat Psalm 89 zegt, vers 6 en 7. Daarom prijzen de engelen uw wonderen, Heer. Ook in de gemeente prijzen de gelovigen uw trouw. Want wie in de hemel is als u? Wie van de goden is als onze Heer? Wie? Ik heb een vraag. Ja, daarvoor zei ik vast een seatbelt. Ja, ik geef mijzelf ook. Ik zeg gewoon zoals de geest het mij zegt. Ik heb een vraag. Hoe kun je God vrezen als je niet beseft, als je niet ziet hoe groot, machtig en heilig hij is? Hoe? Dit is een heel groot probleem in het Westen. En ook in ons christelijk, wat het al lang niet meer is. Het is zo goddeloos als maar kan. Nederland is erger dan Sodom en Gomorra. Maar goed, we hebben christelijke fundamenten. Maar hoe kan je God vrezen als je niet beseft, niet ziet, niet weet hoe groot, machtig en heilig hij is? Hoe dan? Ik heb vroeger, nou niet vroeger, niet eens zo lang geleden, keken Regina en ik regelmatig naar een televisieprogramma dat heet Undercover Boss. Heb je dat wel eens gezien? Dat vonden we altijd leuk. Undercover Boss, dat is dan zo'n programma. Dan is daar een baas van een hele grote zaak, zeg maar. Een multinational. En die verkleedt zich dan. En dan gaat die undercover, vermomd, gaat die ergens in een van zijn filialen gaat die solliciteren bijvoorbeeld. En dan wordt hij aangenomen. En dan moet hij, weet ik van wat, pallets verplaatsen of verkopen, dingen doen. Maar die medewerkers, ook de managers en zelfs de bazen van die filialen, die weten niet dat dat de hele grote baas is. En hij speelt zijn rol onder die medewerkers. En dan komt het echt, dan ziet hij het echte, hè. Want zij weten niet dat hij die grote baas is. Dus bij de ene, dan komt echt dat, ja, dan is dat heel triest. Dan zie je hoe sommige medewerkers het heel moeilijk hebben. Maar ze zijn heel goed voor die baas. Ze weten niet dat hij die baas is, maar ze zijn heel goed. Ze helpen hem. Daaraan kan hij het echte zien, hè. En anderen, die behandelen hem als vuil. En waarom doen ze dat? Omdat ze niet weten dat hij de hele grote echte baas is. En dat moet ik hier ook aan denken. God kwam op aarde als God. Maar ze zagen niet dat hij God was. Johannes 1 zegt het zo. Hij had de aarde gemaakt en was nu zelf naar de aarde gekomen, maar de mensen herkenden hem niet. Hij kwam naar de mensen die hij zelf had gemaakt, maar ze wilden niet in hem geloven. Dat is het. Hoe kan je hem vrezen als je niet beseft, ziet wie hij is? In zijn heiligheid, in zijn grootheid. Hoe dan? Kijk, en dit is het hele grote probleem. Ook in Nederland en bij heel veel christenen. God zegt in Jesaja 29, hij zegt, de Heer heeft gezegd, dit volk eert mij alleen maar met hun woorden. Met hun mond. Maar hun hart is ver bij mij vandaan. Zij dienen mij op een manier die ze zelf hebben bedacht. Dring dit door. Heel veel christenen die eren God met de lippen, maar hun hart is ver van God vandaan. Want ze dienen hem op een manier zoals ze zelf hebben bedacht. En dat begon al bij Adam en Eva. Adam en Eva, die spraken met de slang. God had hen geschapen. Hij wandelde met hun elke dag. Het was harmonie, vrede, rust, blijdschap. En ze gingen praten met de slang. En ze luisterden naar de slang, de duivel. En verloren daarmee het respect, eerbied voor de levende God en schepper. Je ziet het nog beter onder het volk van Israël. Ze eerden hem met hun lippen, maar hun hart was ver van God vandaan. En ze gingen hem aanbidden, dienen op een manier zoals ze zelf hebben bedacht. Want wat gebeurde er terwijl Mozes boven op de berg met God aan het praten is over alle dingen die God wilde dat het volk zou leven. Dus terwijl Mozes met God in Gods heilige tegenwoordigheid, waarvan God zei, doe de schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilig. Terwijl Mozes daar bezig is, gingen zij het gouden kalf maken. En wat zeiden ze? Ja, ze geloofden in God. Dit is onze God. En hun hart was ver, want ze gingen hem dienen zoals ze zelf bedacht hadden met dat gouden kalf. Lieve mensen, dit is precies Nederland vandaag. Dit is precies hoe heel veel christenen en christenleiders vandaag God dienen en leven. Heel veel kerken zijn zo. Met de mond eren ze God. Maar als je naar hun leven kijkt, hebben ze dezelfde handelingen als de wereld. Ze doen dezelfde dingen als de wereld. Ze praten op eenzelfde manier als de wereld. En tegenwoordig doen ze dat ook op TikTok, Snapchat, Instagram. Er zijn dingen die christenen op Instagram of TikTok plaatsen, dat je denkt, dat hoort helemaal niet. Dat hoort helemaal niet. Je ziet geen verschil tussen de wereld en een christen. Of bij feestjes van familie of vrienden. Dan denk ik, je hoort daar helemaal niet meer te zijn. Dat is die afscheiding die nodig is. Je bent een priester en een priesteres voor God geworden toen je Jezus toeliet in je leven en je bent voor hem gaan leven. Wees heilig, want ik ben heilig. Dit is een groot probleem. Je hebt vandaag heel veel zondagschristenen. Op zondag gaan ze naar de kerk. Maar ze hebben ook nog zoiets als een privéleven. Ja, maar David, dat is privé. Maar mensen, als jij zo'n leven hebt, dan heb je als christen een dubbel leven. En je kan geen dubbel leven hebben. Voor God is het onmogelijk om een dubbel leven te hebben. Je leeft als een christen. Of je leeft niet als een christen. Je kan het niet allebei. En velen doen dat. Maar je kan niet een vegetariër zijn en een hamburger eten. Dat kan niet. Dat is, ja, je kan het doen. Maar dan moet je niet zeggen dat je een vegetariër bent als je bij McDonald's een hamburger zit te eten. En dit is wat velen proberen. Ze proberen de wereldse dingen die God verboden heeft, proberen ze te implementeren in hun leven of in de kerk. En dan zeg ik, dat gaat niet samen. Want wat je doet, door hem wel te eren met je lippen, maar gewoon in je dagelijks leven of privéleven of whatever te leven als de wereld, dan haal je Gods heiligheid naar beneden en probeer je dat te brengen op het niveau van de wereld. Dat gaat niet. En dan maar je afvragen, David, ik begrijp er niks van. Waarom er geen vrezen is in het leven van mijn kinderen. Waarom er geen vrezen voor de Heere is. Nou, omdat jij het niet hebt. Als jij het niet hebt, dan hebben je kinderen het ook niet. Als jij het niet hebt, dan als dat niet in je huis, die atmosfeer van Gods heiligheid tegenwoordig, dat betekent niet dat je de hele dag in je Bijbel zit te lezen. Dat is het niet. Het gaat om het hart. Het gaat om de atmosfeer. Het gaat om de geest in je huis. Waar niet alles kan. Waar niet alles mag. Waar je een voorbeeld bent voor je kinderen. Waar er een vreze des Heren is. En dat is het begin van de wijsheid, zegt de wijste man die ooit geleefd heeft, Salomo. Het respect is weg. Kijk, en dit is echt wat je vandaag ziet. Ik hoop dat je het mee kan analyseren. Misschien zie je het niet. Vandaar dat ik de boodschap breng. Neem mij niet kwalijk. Maar dit is eigenlijk wat er in ons Nederland gebeurt. Het respect is weg. Zeker van de jonge mensen naar de ouderen. Uitzonderingen daar gelaten waar je nog opgevoed wordt. Zeg, en ouderwetse opvoeding is helemaal niet verkeerd. Maar het is alleen maar jijen en jouwen. Geen respect meer voor de leraars. Wat zij vandaag... Vandaag flik hier op school hoefde ik niet te doen, hoor. Vroeger. Nou, David, wees dan maar blij dat het zo niet is. Aan één kant ja en aan de andere kant nee. Want datzelfde respectloos gedrag zie je ook naar de overheidsbekleders, de politie, de brandweer, de ambulancebroeders, etc. Dat heeft allemaal ermee te maken. Omdat we niet meer opgevoed worden in de vrezen des Heren en te leven naar de normen en waarden van de levende God waar wij vroeger werden in opgevoed. Nee, dat moet allemaal niet meer. Nee, maar dit is het resultaat. En overal daar waar zo'n vrijzinnige opvoeding wordt gegeven, zie je dit terugkeren. Dat is het gedrag. Geen respect. En datzelfde respectloos gedrag hier naar de mensen, naar elkaar, naar de ouderen, dat heb je tegenwoordig ook tegen God. Respectloos. De vraag is, hoe kan dat dan hersteld worden? Want als we eerlijk zijn, moeten we constateren dat dit zo is. En dat is heel triest. Vooral onder Gods kinderen is dat heel triest. Maar hoe kan dat dan hersteld worden? Nou, lieve mensen, doordat je weer besef gaat krijgen, of sommigen worden het eerst, van de heiligheid, de grootheid, de machtigheid van de schepper van hemel en aarde. Met andere woorden, ik bid dat God door zijn Heilige Geest, vandaar die boodschap ook over de Heilige Geest, dat God door zijn Heilige Geest weer een openbaring gaat geven van zonde, van gerechtigheid en van de grootheid en heiligheid van God. Dat heet een opwekking. Want het is heel moeilijk om dat te zien en te beseffen als Gods geest dat niet bij jou doet. Of in een gemeente, of in een land. Ik bid dat God dit in het Nederland zal doen op een of andere manier. Hoe weet ik niet, maar God is God. Dit was ook het grote verlangen van Gods dienstknecht Mozes. Mozes sprak met God, hè. En dit is wat hij zegt in Exodus 33. Hij zegt, mag ik u alstublieft in uw volle hemelse macht en majesteit zien? Mag ik u alstublieft zien, Heer? God zegt, ik zal je mijn volle goedheid laten zien. Ik zal je zeggen wie ik ben, want ik zal goed zijn voor wie ik wil en ik zal vriendelijk zijn voor wie ik wil. Maar mijn gezicht zul je niet zien, want niemand kan mij zien en in leven blijven. Kijk, hier is bij mij een plaats waar je op de rots kan gaan staan. En als mijn hemelse macht en majesteit voorbij komt, zal ik je in de holte in de rots zetten. Dan zal ik je met mijn hand bedekken totdat ik voorbij ben. Daarna zal ik mijn hand weghalen en zul je mij van achteren zien, maar mijn aangezicht mag niemand zien. Lieve mensen, zo heilig is hij. Zo heilig is hij. Zo machtig is hij. Zo groot is hij. Jesaja, die had het ook in Jesaja 6. in het jaar van koning Uzza zag ik de Heer. Hij zag de Heer, Jesaja. Hij zat op een hoge, indrukwekkende troon. De onderrand van zijn kleed vulde de hele tempel. Er stonden engelen boven hem. Elke engel had 6 vleugels. Met 2 vleugels bedekten de engelen hun gezicht. Met 2 vleugels bedekten ze hun voeten. En met 2 vleugels vlogen ze. En de engelen riepen tegen elkaar: heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse legers. De aarde is vol van zijn schitterende macht en majesteit. Ze riepen zo luid dat de deurposten van de tempel ervan beefden. En ook was de tempel vol met rook. Oh, toen riep ik uit: help, ik ga dood. Want ik ben een mens uit wie geen enkel goed woord komt. En ik hoor bij een volk waar geen enkel goed woord uitkomt. En nu heb ik de koning gezien, de Heer van de hemelse legers. Maar een van de engelen vloog naar me toe en hij had in zijn hand een tang. Nou, wat er komen gaat, hoe de Heer dat dan doet, raakt hij zijn mond aan met die kool. Lieve mensen, Jesaja die kwam in de heilige vervoering, tegenwoordigheid van de levende God. En toen voelde hij hoe vies, vuil en slecht hij was. En als wij denken als mens dat we maar gewoon bij God kunnen komen. De enige manier waarop je bij God kan komen is als hij door het bloed van zijn zoon naar je kijkt. Want uiteindelijk is er niks goed in de mens wat voor God kan blijven staan. Ja, maar we doen toch wel goede dingen, David. En als ik er helemaal niet binnenkom, dan komt er niemand binnen, hoor. Ja, maar mensen, ik doe de vergelijking. Ik doe de vergelijking met de levende God en ons. Niet met een ander mens. Ook niet met een of andere afgod. God is niet zomaar... Ja, hij is je vader, maar hij is niet zomaar een buddy waar je gewoon even nonchalant binnen kan komen. Hey. God is God. Heilig. En als je die, als je zo... Dat is een openbaring die alleen de levende God aan jou kan geven. Zoals bij Jesaja, zoals bij Mozes. God is zo groot, zo machtig. Jesaja 40 zegt het zo. Wie heeft in de palm van zijn hand gemeten hoeveel water er op aarde is? Nou, heb je wel eens naar de zeeën gekeken? Die grote zeeën. Indische Oceaan. God meet het met zijn hand. Wie heeft tussen zijn duim en pink gemeten hoe groot de hemel is? Wie heeft met een maatbeker gemeten hoeveel stof er op de aarde is? Wie heeft de bergen en de heuvelen op een weegschaal gewogen? Wie gaf leiding aan de geest van God? Wie heeft hem raad gegeven? Met wie heeft hij overlegd? Wie heeft hem iets geleerd? En wie heeft hem wijsheid gegeven? Wie heeft hem gezegd hoe hij het allemaal moet doen? De volken zijn maar als een druppel aan een emmer. Als een stofje aan de weegschaal. Let op, hij strooit de eilanden uit als fijn stof. Alle bomen op de Libanon zijn niet genoeg om een brandoffer te brengen. Er zijn niet genoeg wilde dieren om hem een brandoffer te brengen dat hem voldoende eert. Zo groot is hij. Vergeleken met God stellen de volken niks voor. Vergeleken met hem zijn ze klein en onbelangrijk als we praten over al die lijdende, gevende mensen, hè, die er allemaal rondlopen in Brussel en weet ik veel, de VN en zo. Van God, weg. Weg. En dan zitten ze maar te beraadslagen, te bekokstoven en hoe of wat. Maar God kijkt en hij lacht zich, Psalm 2. Wie of wat willen jullie God vergelijken? Met een godenbeeld? Met een afgod? Een vakman maakt een godenbeeld. Een goudsmid bedekt het allemaal met goud. Het versiert het met zilver. Iemand die te arm is voor zo'n beeld kiest een goed stuk hout uit dat niet zal rotten. En daarna zoekt hij een goede vakman en laat hem er een beeld van maken dat stevig staat. Het mag niet omvallen. Weten jullie het dan niet? Hebben jullie het dan niet gehoord? Het is van jullie vanaf het begin toch al verteld. Begrijpen jullie dan niet hoe de aarde is ontstaan? Nee, ze snappen er geen snars van met die evolutieleer. De Heer zit boven de aarde op zijn troon. Voor hem lijken de bewoners slechts zo klein als sprinkhanen. Hij heeft de hemel over de aarde heen gezet als een tent waaronder de mensen kunnen wonen. Lees het voor jezelf verder. Daar staat hoe groot en machtig is hij. De zon. 149 miljoen 600.000 kilometer van ons vandaan. Zeg maar 149 miljoen kilometer bij ons vandaan. Daar doe je met het vliegtuig 21 jaar over non-stop. Daar doe je met het auto 200 jaar over als je leven blijft. Non-stop. Het licht in 8 minuten. Want het licht dat gaat met de snelheid van 300.000 kilometer per uur. In 8 minuten is het licht bij de zon. De dichtstbijzijnde ster vliegen 51 miljard jaar. Non-stop met een vliegtuig, 51 miljard jaar. Om bij de dichtstbijzijnde ster te komen. Het licht doet daar 4,3 jaar over. 4 jaar doet het licht erover. Met een snelheid van 300.000 kilometer per seconde. Nou, de auto heb ik niet uitgerekend. Er zijn miljarden sterren. Er zijn miljarden sterrenstelsels. God kent ze allemaal bij naam. Wat denk je van de schepping van de mens? De mens bestaat uit 100 biljoen cellen. 100.000... 100 miljoen, 100 miljard, 100 biljoen cellen. Dat zijn bouwstenen. Het begint bij een cel en dan gaat dat heel snel vermenigvuldigen. En lieve mensen, cellen bestaan uit moleculen. Moleculen uit elementen, elementen uit atomen, atomen uit protonen, neutronen en zweven rond elektronen. Nou, het gaat allemaal te klein, te ver. Maar dat is God! En dan hebben ze nog niet eens alles ontdekt. Dat is God, dat is de levende God. Die dit allemaal geschapen heeft met de krachten van de zon. De zon, hoeveel miljoen graden is het niet op de zon? 149 miljoen kilometer weg en het geeft ons warmte hier op aarde. Ja, soms een beetje te warm. De laatste tijd zo warm dat men denkt dat ze de thermostaat naar beneden kunnen draaien. Nou, ze zijn gek. Met zulke krachten waar wij over praten, ben je gek. Dan ben je hetzelfde. Dan heb je dezelfde hoogmoed als de torenbouw van Babel. Die mensen dachten werkelijk dat ze een toren konden bouwen om de hemel binnen te stappen. Dat dachten ze. Waarom vertel ik je deze dingen? Ik vertel deze dingen om een vreze des Heren in jou op te wekken. Dat je werkelijk gaat beseffen hoe machtig, hoe groot en hoe heilig hij is. En dat je je leven daarna gaat inrichten. Dat er een vreze des Heren in jouw denken, in jouw leven komt. Want dat is nodig. Daarom zou ik zeggen, ga God zoeken. Hij zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Ga God zoeken. Hij wil zich aan je openbaren. Als hij zich aan je openbaart, lieve mensen, dan gaat er een wereld voor je open. Dan ga je anders denken, je gaat anders praten, je gaat anders leven, je gaat je kinderen anders opvoeden. Dan ga je zien hoe geweldig het woord van God, de Bijbel, is in je leven. Dat het de waarheid is. Echt, en bid ik, Heer, schepper van hemel en aarde, zon, maan en sterren en de mens. U bent zo machtig, u bent zo groot, u bent zo heerlijkheid. U liet uw heerlijkheid nederdalen in de tent in de tabernakel. En de priesters konden niet eens blijven staan vanwege uw heerlijkheid. Op die geweldige Pinksterdag daalde uw heerlijkheid in de Heilige Geest neder. En ze werden allemaal vol van uw Heilige Geest. Zo bid ik, Vader in de hemel, wil u vandaag uzelf openbaren als de grote, machtige, heilige schepper van hemel en aarde. Ik vraag u, o God, openbaar uzelf aan uw kinderen, wie u echt bent, in al uw heerlijkheid. Ik bid dit, Heere, niet alleen voor ons hier, maar dat u zal spreken tot de kerkleiders, van kerkleiders in Nederland en tot uw kinderen en tot de christenen. Dat u zichzelf openbaart van een heilige God die niet alles tolereert. Waar de grenzen zijn, grenzen van uw woord. En alles wat u doet is om ons juist vrij te houden van de zonde en de vuiligheid van deze wereld. Heer Jezus, ik ben zo dankbaar dat u gekomen bent. Dat u gekomen bent als een mens zoals wij en dat u zich heeft laten kruisigen op Golgotha als een lam dat geslacht is voor al onze zonden om ons te redden en eeuwig leven te geven. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus. Vader, zie ons als mensen alsjeblieft door uw Zoon Jezus heen. Anders kan niemand staan voor uw aangezicht. Want we hebben allemaal gezondigd, Heer. En derven uw heerlijkheid. Maar uw genadegift is uw Zoon Jezus. Waarin het eeuwige leven is. En vergeving van al onze zonden. Dank u wel. Dat u dit zal doen naar uw woord en naar uw belofte in Jezus' naam. Amen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.